Aan het einde van de laatste scheppingsdag zat God op zijn heilige troon om de grootsheid en de pracht van zijn voltooide meesterwerk met welgevallen te bezien. En hij zag dat het goed was. Ieder wezen had zijn bestemming, ieder schepsel was blij met zijn leven. Allen geschapen door zijn woord naar hun aard. Slechts één wezen was zwijgzaam en treurig en was vol van weemoed op de treden van de eeuwige troon gaan liggen. Het was het onschuldige lam, dat niet kon delen in de algemene blijdschap. De liefdevolle Vader, die een grenzeloze barmhartigheid bezit voor alles wat hij geschapen had, merkte het verdriet op van het terneergeslagen lam. Hij vroeg, wat mankeert er aan, lam? Waarom ben je zo bedroefd, terwijl iedereen zo vrolijk is en dankbaar en zo lofprijzend naar mij omhoog kijkt? Ach, mijn God en Vader, antwoordde het lam zuchtend, hoe kan ik nu vrolijk zijn over mijn leven, zoals de anderen? Ik voel me zo zwak en ik ben zo hulpeloos. Straks duwen ze mij aan de kant, lopen ze mij omver, ze zien mij niet eens staan. Waarom ben ik zo'n uitzondering op al die andere dieren? Waarom gaf u aan andere dieren schilden, tanden, horens, een sterke staart, klauwen? Zoveel dieren klauteren en springen en rennen door het groene veld. Vogels en vlinders fladderen door de lucht en vissen duiken door de zee. En ik sta hier eenzaam, zonder bescherming en wapen, zonder kans op hulp. God hoorde het klagen aan van het hulpeloze lam en hij sprak. Het is rechtvaardig dat je dit zegt. Maar ik ga je een keuze voorleggen. Jij mag zelf kiezen wat je wilt hebben. Hoektanden, een sterke staart, of een schild, of een slurf, of horens, zeg het maar. O nee, mijn God en Vader, o nee, dat zou ik nooit willen, sprak het lam. Geen gevaarlijke wapens waarmee ik iemand leed zou kunnen toebrengen. Ik hou het van vrede en ik wil geen vijanden. Ik vraag slechts God om die wapens die mijn leed doen vergeten en mijn leven draaglijk te maken. Jouw verzoek is rechtvaardig, sprak God. Ik geef jou 3 krachtige wapens, waardoor je in tegenspoed niet ongelukkig zult zijn. Met hun hulp zul je in staat zijn ook het grootste kwaad te overwinnen. Ik schenk jou zachtmoedigheid, toewijding en liefde. Bereshit. Ja, ik schreef het ook al zo vaak gelezen, hè, dan denk ik, ja, ik weet wel wat er staat. Maar toch, als je het weer leest, vallen bepaalde aspecten op. Trouwens, weet je, ik heb een paar jaar geleden gevonden, er is zoveel over dat eerste hoofdstuk en over dat hele Genesis geschreven. Er is 200 jaar iemand geweest, die heeft er 913 keer iets over geschreven. Steeds weer wat anders. En na 913 keer zei hij, nu stop ik ermee. Want 913 is ook de getalswaarde van Bereshit. Toen was het mooi geweest voor hem. Ja, Jacob de Leeuwen zei het afgelopen maandagavond nog, ik vond het zo mooi. De letterwaarde is het DNA van de kosmos. Wonderlijke schepping. Uit het niets. O, kom daar nou maar eens mee aan tegenwoordig. Ik zie het wonder van God in het kleine. En ook in het onmetelijke. Een bekende filosoof, hij was ongelovig, die zei eens, als ik naar de sterren kijk, dan huiver ik. Ja, daar word je een klein mensje van. Een heel klein mensje. Onzagwekkend, die sterrenhemel. Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. 7 woorden. Eerste regel van de Bijbel. De eerste regel van de Torah. Ja, natuurlijk, het blijft een geloof. Ja, geloven is ook vertrouwen. vertrouwen dat het waar is. De dichter Nijhoff die zei het zo mooi. Elk woord vernieuwt de stilte die het breekt. Elk woord vernieuwt de stilte die het breekt. En door die gebrokenheid heen zien wij nu nog het unieke van de schepping. God geschiet nog steeds. God schept nog steeds. Zijn schepping was volmaakt, maar door de gebrokenheid van Ben Adam, de mens, dat ben ik, ja ook door die schermen van mij, is hij nog steeds de scheppende God. Van hem is al het scheppingswerk. Weliswaar gebroken, maar niets aan pracht verloren. Want door al die gebrokenheid heen, door de scherven en brokstukken, zien we in verbazing de hemelen, het werk van zijn vingers, en worden in donkere nacht stil als we staren naar in het oneindige waar sterren stralen en de maan mede onze aarde in bedwang houdt. Als zon en maan maar 1 kilometer verder af zouden staan en dichterbij, waren wij niks. Als onze aarde 1 tel stil zou zijn, stil zou staan, was alles voorbij. Dat is een atheïst, Bertrand Russell, die schreef een boek. Dat boek heette Waarom ik geen christen ben. Hij zei in dat boek dat als het waar is dat alle dingen een oorzaak moeten hebben, dat God dan ook een oorzaak vereist. Hij stelde eigenlijk een hele kinderlijke, geraffineerde vraag. Hij stelde eigenlijk, waar komt God vandaan? Maar in deze veronderstelling van hem zit een foutieve aanname. Namelijk dat God ergens vandaan zou moeten komen. Het antwoord op deze vraag, die vraag is niet logisch. Het antwoord is eigenlijk, ik kan het ook omdraaien. Wat is de geur van de kleur blauw? Wat is de geur van de kleur blauw of van de kleur groen? Nee, blauw en groen, dat bevinden zich niet in de categorie van dingen die een geur hebben. En zo is God geen onderdeel van de categorie van dingen die gemaakt zijn. Hij is eeuwig. God is onveroorzaakt en ongeschapen. Zijn naam is dat ook. Ik geschied. Ja, we weten het. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zal zijn. Allemaal vertalingen. Maar je kunt ook zeggen, hij geschiet. Van het werkwoord haya. Hij zal er zijn. Hij geschiet. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, zegt Paulus. In Romeinen 11. En als Paulus dan in Athene komt, dat is toch wonderbaarlijk, en hij ziet dat in die stad bomvol met afgodsbeelden staat, dan raakt hij echt geprikkeld. En ze moeten hem eerst er helemaal niet. Ze zijn maar een praatjesmaker. En ze nemen hem mee naar die heuvel. En ze stelt, vertel maar eens even over die nieuwe leer. En Paulus beklimt dan de heuvel, de Areopagus. Genoemd naar Ares, de god van oorlog en geweld. En hij begint daar zijn verhaal. En hij steekt er even flink op los. Over de god van hemel en aarde. Nou, dan denk ik, dat zou ik ook nog vaker moeten doen. Veel vaker. Om te beginnen met vragen stellen. Stel me vragen aan de mensen. Hoe denk jij dat alles is ontstaan? Ik had gisteren op bezoek. Iemand kwam spontaan langs. Hij vroeg me wat. Ik dat vermaakte. Ja, ik zeg, ik vermaak me uitstekend. Ik heb heel veel dingen in het programma staan. Morgen mag ik spreken over Bereshit, over het ontstaan van de aarde. Ja, daar moest hij niet meer zoveel van hebben. Toen zei ik, hoe denk jij dan als het is ontstaan? Ja, dat wist hij ook niet precies. Ah, maar je hoort wel eens wat je leert, wat op school tegenwoordig. En zo gaat het dan. Vragen stellen, kort voor zijn dood kreeg Albert Einstein, dat was trouwens niet een groot gelovige bij zijn leven, maar kort voor zijn dood kreeg hij een vraag van een vriend die kernfysicus was. En die vroeg hem, is het al heelal zoals dat u kent, denkbaar zonder schepper God? En weet je wat Einstein antwoordde? Als dit universum in heel zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan zou het net zo geloofwaardig zijn dat een hele grote drukkerij met al die lettertjes ontploft. En de lettertjes dalen weer neer op aarde en het is een complete dikke vandalen. Zo wonderlijk zou het zijn. God heeft uit liefde deze wereld geschapen. Hij is liefde. Want alleen de liefde heeft iemand nodig tegenover zich. Een partner. Een vriend of een vriendin. Of een broeder of zuster. Die anders is dan jij. Maar toch verwant naar aard en wezen. Zodat wij ook iets op God mogen lijken. We zijn niet als hem. Wij komen alles tekort. Maar als beeld mogen we toch op hem lijken. En zoals God Adam, de mens, formeerde. En hij liet Adam in een diepe slaap komen. Om zo Chava, Eva, betekent leven, voor Adam uit zijn zelem, uit zijn schaduw te halen. Als een partner voor tegenover hem. Je hebt een partner voor tegenover je. Je kijkt hem dan, of zij dan, recht in de ogen, maar ook zie je over de schouders heen of er van achteren gevaar komt. Ja, naar Gods beeld geschapen. Dat is toch wel een vraag. Want de Torah is heel duidelijk dat we geen enkele afbeelding van God mogen maken. Nou, ik heb in de parasha over geschreven, en dat kun je daar ook nalezen. En misschien heb je hem intussen ook al door de digitale deur binnengekregen. Dus daar ga ik even verder nu niet op in. Maar nu. Adem in. En adem uit. Stel maar vragen aan mensen die het verachtelijk vinden. Mensen die in een bubbel leven waar God is uit verdwenen. Die beeldloze, onzichtbare God, die nog elke dag, ja elk uur, elke minuut werkzaam is in zijn schepping, die wordt weggeredeneerd door onhoudbare theorieën die op fundamenten van aanname staan. Men neemt aan, en daar gaat men van uit, daar gaat men een theorie op bouwen. Maar als jaren later blijkt dat die aanname niet klopt, moet men opnieuw beginnen. En zo gaat het maar door. Stel me vragen, denk ik dan aan die mensen. Net als die man, dat weten jullie wel. Hè? Die stelde ook vragen aan de rabbijn. En zei, waarom stel je altijd vragen? Ja, zei de rabbijn, waarom niet? Dat is ook weer een vraag, hè? Adem in. En adem uit. Hij die jou de levensadem schonk. Hij geschiet in deze wereld, ook nu. Woorden van leven in de Torah. Zijn onuitsprekelijke naam. Onuitsprekelijk is zijn naam. Een naam die gevormd wordt door klinkers. Eigenlijk medeklinkers, maar je kunt ze ook als klinkers gebruiken. En die kun je niet tegelijk uitspreken. Zonder het risico dat het misgaat met je ademhaling. Zijn naam is het geluid van je geluidloos ademen. De heiligste naam ter wereld. De naam van de schepper is het geluid van je eigen ademhaling. Mike Clayton zegt het zo mooi, dat niemand zeker is van zijn volgende adem zonder zijn ondersteuning. In het begin de jaren 90 was er nog ouderling in de PKN-kerk. En ik kreeg een wijk toegewezen. En de ouderling die ik verving, die kwam bij mij en zei, ja, jij komt in de wijk, daar woont ook Annie uit Amsterdam. Klaas en Anja, daar moet je niet naartoe gaan, want dan komt het niet goed met jou. Oh, ik dacht, dat is dan het eerste waar ik naartoe ga. En Anja kwam rechtstreeks uit Jordaan en ze had daar Klaas gevonden, een gewone boerenarbeider. En ze woonde al jaren samen en ze had van mij gehoord en ik klopte daaraan. En ze deed de deur open en ze zei, jij kan niet bewijzen dat God bestaat. Jij kan niet bewijzen dat God bestaat. Ik zei nee. Maar ik zei, u kunt niet bewijzen dat hij niet bestaat. Verrek, daar heb je gelijk in. Zei Annie. We hebben heel wat avonden nog gesproken. Ja, hoe is die schepping nu precies gegaan? Ik hou me maar aan de uitleg van de rabbijnen, van de geleerden. Die zeggen, kijk. De schepping, het eerste woord, begint met de grote beet. Dat is een huisje. En wat boven die beet is, of daarachter, of daaronder, dat gaat ons niet aan. Dat is van God. Wij komen uit het huisje en daar ligt onze verantwoordelijkheid. En God gaf de mens de macht om over de wereld te heersen. De aarde te beheren, zorg te dragen, te bedwingen, te onderhouden, te bewerken. Wij zijn als het ware de hoeders van de aarde. Maar de vraag is wel, kunnen we ons beheersen? Wij mogen van een schepping genieten. Ja, we moesten het eigenlijk nog veel meer doen. Maar we doen het toch wel, hè? Maar het is ook onze verantwoording om de schepping, hoe gebroken ook, in stand te houden. De Torah, die daagt ons uit met een godsgebod. Ik roep vandaag de hemel en de aarde als getuigen tegen je aan. Het leven en de dood heb ik je voorgelegd. Zegen en vloek, kies dan het leven. Ja, ik heb gezegd, geschreven in mijn voorwoordje, ook de 10 woorden komen eigenlijk al een klein beetje verborgen voor in Genesis. In het hele boek Bereshit. In Bereshit 1 vers 26 staat, ik ben de eeuwige, uw God die u schiep. Ja, dat is toch het eerste gebod. God is toch de grootste. En dan, vereer naast mij geen andere goden. Ja, Eva, die luisterde wel naar de listige slang. Misbruik de naam van de eeuwige niet. Je hoort de vraag van de slang. Heeft God niet gezegd? Houd de Shabbat in ere. Maar al spoedig kreeg God spijt. Ja, spijt hebben we al eerder geschreven. Dat is niet echt spijt. God kreeg ook mededogen met de mens. Dat hij de mens had gemaakt. De mens die God totaal van God los was. En dan gebeurt het in Genesis 6. De grote vloed. Toon eerbied voor je vader en moeder. Maar Cham, de zoon van Noach, spotte met zijn vader. Gij zult niet moorden. Kaïn pleegde de eerste moord. Pleeg geen overspel. Het mensenpaar verbrak de relatie met de eeuwige en pleegde overspel met de slang. Dat gaat nog veel dieper. Sommigen van ons weten dat hier wel. De naam van de slang. Stil niet. Maar de mens plukte de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat was Gods eigendom. Spreek geen leugens. Ah, de man geeft de vrouw de schuld en de vrouw geeft de slang de schuld. En gij zult niet begeren. De begeerte om van die boom te eten was groot. Een lust voor het oog. Een boom die zeer begerenswaardig was. Dan gaan we naar de Haftra-lezing, Jesaja 42. Prachtige lezing. Maar ik wil eerst terug naar Jesaja 26, een vers. Een paar versen viel me op toen ik in Jesaja las. Want kijk, vaak wordt gezegd dat God ons heeft gevormd uit stof. Uit stof. Maar toen ik daarover nadacht en Genesis 1 weer las, en in vers 6 staat er dan, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aarde. En dan komt vers 7 dat stof. Ja, dan denk ik, dat stof is nat geweest. Dan denk je aan de pottenbakker uit Jesaja 29. Die pottenbakker. Je weet dat in het hoofdstuk staat erboven. Wee. Het wee over Jeruzalem. En dan zegt Jesaja. Wee hun die zich diep verbergen voor de eeuwige. Om hun voornemen te verbergen. Hun daden vinden in een duister plaats. Zij zeggen. Wie ziet ons? En wie kent ons? Ja, ze hebben God vergeten, ze zijn totaal van God los. Maar dan komt het, u draait de zaken om. Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maagsel over zijn maker zegt, hij heeft mij niet gemaakt. En het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt, hij heeft er geen inzicht in. Helemaal weggeredeneerd, de schepping. God doet er niet meer toe. Toen al. Het wee over Jeruzalem. Het is toch ook vandaag het wee over de wereld? Leven we niet in het weeën van de laatste tijd? Ik denk het wel. God formeerde dus de mens. Hij kneedde de mens en dat kan niet met een handvol droog stof. Alhoewel bij God niets onmogelijk is. Maar hij gaf vorm aan de mens. Hij boetseerde en kneedbaar de klei, de rode mens. En dit werkwoord, dat is yatsar. Dat wordt ook wel gebruikt voor binden, samenbinden. En dat deed mij goed. Ik denk, wij zijn geen handvol stof van... Hey, en natuurlijk vind ik Blowing in the Wind mooi van Bob Dylan. En natuurlijk hou ik van Dust in the Wind. Dat mooie liedje. Maar dat zijn menselijke gedachten. Maar bij God zijn wij meer. zijn er meer dan een handvol stof. Tuurlijk worden mensen soms uit het leven weggerukt, afgeschoten, onder de aarde begraven of door een schoorsteen. Maar bij God gaat geen leven verloren. Voor hem zijn we meer dan stof. Hij blies de levensadem in ons, zijn neshama, staat er. Door zijn adem zijn wij dan ook gebonden aan de schepper. Ja, en dat blazen van God, dat is ook nog mooi. Dat vond ik zo mooi in hoofdstuk 26 van Jesaja. Ik wil ook even naartoe gaan, vers 19. Want we hebben straks ook het gebed voorgelezen. Het staande gebed. God doet doden leven. En dat blazen, dat is een krachtig werkwoord. Dat is blazen en bruisen. Ja, jullie krijgen daar een klein beetje Hebreeuws mee. Maar dat is ook wel goed, want dat is de Godstaal. Met het Hebreeuws heeft hij ook de aarde en de hemel geschapen. En eenmaal zullen, denk ik, allemaal Hebreeuws praten. Dus een klein beetje Hebreeuws nog. Dat blazen, dat bruisen, dat is napach. Een heel krachtig woord. Dat is een plofklank van de P. Je hoort het aanloopje van na. En dan krijg je napach. Een plofklank is het. Het is een binnensmondse explosie. En aan het einde komt die lange get. Napach. Een lang uitademend geluid dat een gevoel van dynamische energie in zich heeft. En zo kwam die ademstoot van de eeuwige in de eerste mens. En nu nog. Jesaja 26. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof. Want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. En de aarde zal de gestorvenen baren. Is dat niet mooi? Op wonderlijke wijze werd dat geboetseerde stukje klei, de rode grond, Adama Adom, omgevormd tot een levend wezen. Nou, wie eens een geboorte heeft meegemaakt, ja, dat hebben we allemaal wel meegemaakt, hè? Maar ik bedoel, wie eens een geboorte heeft meegemaakt bewust, hè? Niet onbewust, want dat hebben we allemaal meegemaakt, hè? Onbewust geboorte. Nee, bewust. Die ziet hoe bijzonder dat is als een klein kind wordt geboren. Die ziet ook hoe dan de pasgeborene de lucht inademt en hoe het hart en de hersenen en de longen gaan functioneren. Ik heb het meegemaakt. Ja, vandaag is Jaël bij me, dat is de oudste dochter van mijn middelste dochter, Afke. Maar toen mijn vrouw zei van je moet de vroedvrouw bellen, want het kindje komt. Toen was de vroedvrouw te laat. En ik heb dat kindje, Afke, de moeder van Jaël, uit de baarmoeder gehaald. En ik heb ze op de buik gelegd. En ik vond het een geweldig moment. Natuurlijk, het is niet te vergelijken, maar we hebben natuurlijk wel kalven en lammetjes gevangen. Maar dit was een moment, het nieuwe leven, onvoorstelbaar. En een paar minuten later kwam de vroedvrouw aanlopen. Vliegen. Ze zei, oh, ik ben te laat. Nee. Ik zei, je bent niet te laat. Ik was blij dat je er niet bij was. Zo mocht ik dat doen. Vergeet het nooit weer. Ja. Jesaja 26. Hatkitsu neranu. Ontwaak en juich. U die woont in het stof. Onvoorstelbare tekst. En dat kennen we, hè. Neranu. We hebben het straks nog gezongen, hè. Van Sukkot hebben we het gezongen. Laat ons vreugdevol zijn. Have neranana. Jubel het uit. En dan nog een keer, in die laatste zin. U die woont in het stof, de aarde zal de gestorvenen baren. Eigenlijk staat er, de aarde zal ze laten vallen. De aarde kan de gestorvenen niet vasthouden. En dan denken we toch weer aan dat gebed dat we hebben gelezen. Hè? En daar zullen we straks nog meer van horen. Eerst naar Jesaja 42. Prachtig hoofdstuk natuurlijk. Het eerste vers al dat we hebben gelezen. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en heeft uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid dat erop uitspruit. Die de adem geeft aan het volk dat erop is. En de geest aan hen die daar wandelen. De herinnering aan Gods scheppingswerk, dat legt hier de basis voor de aankondiging van de nieuwe schepping. Die God tot stand zal brengen. God neemt zijn volk bij de hand. Hij zegt later vervolgens, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je een licht voor alle volken. Maar nu zegt de eeuwige uw schepper, Jacob, uw formeerder, daar heb je het weer. Hetzelfde werkwoord weer, Yatsar, formeerder. Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u bevrijd, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Ja, adem in en adem maar even uit. Wil je het nog duidelijker hebben? Denken we soms dat in deze tijd God Israël zal loslaten? Het is zijn volk. Ook nu als Israël strijdt tegen het kwaad en de haat. Sommigen zeggen tegen mij, wij kunnen nu niet voor Israël bidden. Wij vinden dat wat moeilijk. Ik vind dat heel triest. Vrij Petrus zegt, let op de profetieën. In het hoofdstuk 42 zien we de overeenkomst van de eerstgeborene Israël en de enige geboren Messia Yeshua. Israël vaak en tot nu toe afvallig aan de Torah. Zij worden het licht voor alle volken. En Yeshua, de levende Torah, die dit uitlegt in de briedlezing, dat hij niets van zichzelf kan doen, als hij dat niet de Vader ziet doen, hij is het licht voor alle volken. Hij is de Torah getrouwe bij uitstek. Hij is dat lam. De zachtmoedige. De toegewijde aan de Torah. Gevuld met liefde voor de mens. Hij was dat lam Gods. Hij heeft afgemaakt wat de eerste Adam is begonnen. En waar hij, Adam, de mens, dus ik, faalde. Yeshua is de voltooier. Hij is de tweede Adam. De eerste Adam was de mens van de start en hij is de laatste Adam, de mensenzoon van de finish. Ja, met hem kom je over de eindstreep. Ja, zelfs op het einde is er weer een nieuw begin. Op het einde is er weer een nieuw Bereshit. Adem er even uit. We weten het. Dit leven is eindig. Maar wat God geeft, weegt altijd meer dan wat hij neemt. Wat God geeft, weegt altijd meer dan wat hij neemt. We moeten de menselijke tijd en de goddelijke tijd niet met elkaar verwarren. Een evangelist uit Engeland, hij heette Leonard Ravenhill, die noemde de tijd eens de noodzakelijke kleedkamer voor de eeuwigheid. Je zou kunnen zeggen, wij zijn aan het stage lopen voor de eeuwigheid. Oh, wat zal dat een indrukwekkend moment zijn. Beseffen we wanneer onze leeftijd afgelopen is, voorbij is, dat dan tegelijkertijd de eeuwigheid aanvangt. Wat een moment. Ja, je lichaam slaapt in de aarde. Dat gaat rusten. Een lichaam, een leven van geloven en beloven, gestreden en geleden. Een leven van verwachting en misschien wel van verachting. Een leven van verdriet en vreugde, van bulten en butsen, springen en struikelen en dan uitgeleefd. Overleden, over het lijden heen. Stof tot stof zal het lichaam terugkeren in de aarde. Maar je ziel, de adem, je neshama, de geest, hoe je het ook noemt, die gaat terug naar de eeuwige. En die is veilig. En het stof zal wederom opstaan uit de aarde. Dat zegt Jesaja. Dat zegt Yeshua. We hebben het gelezen. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Verwonder u daarover niet, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan. Adem maar weer even in en adem maar weer even uit. Besef wat God ons heeft gegeven in dit leven. En wat een toekomst. En dan gaan we dadelijk een lied over horen. Een lied dat mij raakt, een lied dat wel 100 keer is gezongen door diverse mensen. Een oud lied. Maar het is voor mij een lied van hoop van leven, een lied van eeuwigheidsleven. Ik kan er niet bij zitten. Ik moet erbij gaan staan. Zo'n mooi lied. Ik kan er heel vrolijk van worden. Hava Nagila, laat ons vrolijk zijn. Want there ain't no grave can hold your body down.